Goedemorgen, beste mensen, broeders en zusters. U hebt het al gezien op deze slide. Vanmorgen gaat het over verdrukking en lijden. Ik heb het woord vanmorgen al een paar keer gehoord, verdrukking. En als je dat woord probeert op te zoeken via Google, dan krijg je bijna alleen maar verwijzingen naar dingen uit de Bijbel. Het is een woord dat wij blijkbaar meer gebruiken. Verdrukking in de wereld om ons heen, maar verdrukking ook in ons eigen leven. En met name dat laatste wil ik het vanmorgen met u over hebben. Bij verdrukking gaat het om situaties waarin mensen onder druk komen te staan. En dat kan allerlei oorzaken hebben. Problemen op het werk. Het loopt niet lekker op school, bijvoorbeeld. We worden gepest, ook een actueel thema tegenwoordig. Of moeilijkheden binnen relaties. Allemaal zaken die onder het hoofdje vallen, verdrukking. Soms kan verdrukking een ernstiger vorm aannemen. En dan kan er sprake zijn van lijden. Lijden aan het leven, omdat de dingen niet lukken, omdat je je ongelukkig voelt. Omdat we ons zorgen maken over onze baan, over het bedrijf. Omdat we ernstige relatieproblemen hebben met onze levenspartner of met onze kinderen of tussen onze kinderen. Lijden kan dan zwaar worden. Lijden wordt heel erg zwaar als ziekte ons overvalt. Of als de dood dichterbij komt. Verdrukking en lijden liggen grotendeels in elkaars verlengde, zou je kunnen zeggen. En iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Dat zal u intussen zijn opgevallen, denk ik. We ontkomen er niet aan. Lijden hoort bij het leven, zou je kunnen zeggen. Om het eens andersom te zeggen, als je niet meer lijdt, dan ben je overleden. Want als je overleden bent, dan ben je over het lijden heen. Dat betekent overleden. Nou, ik kan me zo voorstellen dat u op dit moment denkt van nou, dat wordt een trieste boel vanmorgen. Verdrukking en lijden horen immers bij de donkere kant van het leven. En ja, daar zit wat in. Er zijn leukere dingen in het leven. Maar verdrukking en lijden kunnen ook iets betekenen, kunnen ook iets aan het leven toevoegen. Over die kant zou ik het vanmorgen vooral willen hebben. Ja, hoor ik iemand denken, dat is natuurlijk wat ze noemen in de psychologie rationalisatie. Dat is zoiets van achteraf alsnog een positieve wending proberen te geven aan het lijden. Nee, dat bedoel ik niet. Ik geloof echt dat lijden nodig is en dat het ons iets kan geven, dat het een meerwaarde heeft, ondanks alles. Kijk ook maar naar de tekst die we vanmorgen gelezen hebben. Wij roemen in de hoop, de zekere verwachting heb ik daar maar achter gezet, op de heerlijkheid van God. Dat is een moeilijk begrip, de heerlijkheid van God. We hebben vanmorgen ook al gezongen in het eerste lied. De heerlijkheid van God in de wereld en in ons huis. En in ons leven, zou ik willen zeggen. De heerlijkheid van God. We roemen in de hoop, de zekere verwachting op de heerlijkheid van God. En niet alleen hierin. Maar we roemen ook in de verdrukkingen. Dat is een gekke tekst, hè. Hoe durft Paulus dat zo te schrijven? Hij wist waarover hij het had. We roemen ook in de verdrukkingen. Want wij weten, en dan komt er een mooi rijtje. Wij weten dat verdrukkingen volharding uitwerkt. Erop blijven staan. Op die hoop. En volharding werkt beproefdheid uit. Dan word je getest. Dan word je sterker. En die beproefdheid werkt hoop uit. Op de heerlijkheid van God. Want daar ging het immers over aan het begin van deze zin. Over verdrukking en lijden. En dan in het bijzonder in ons leven, in het leven van gelovigen. zou ik het met u vanmorgen willen hebben. Voordat we dat doen, is het goed om het aangezicht van God te zoeken, of hij zijn licht wil schenken. Vader in de hemel, God van alle tijden, u die onze tijden in uw handen hebt, u die zich aan ons bekend maakt via uw woord en in Christus Jezus onze Heer. Heren, als wij gaan nadenken over verdrukkingen en lijden in onze levens, Heer, kom met uw licht en waarheid. Leid ons, zodat we uw woord recht verstaan. Dat vragen we u. In Jezus' naam. Amen. Midden jaren 60 van de vorige eeuw, dat is een hele tijd geleden dus, kwam ik als jongeling uit de polder naar Rotterdam om economie te gaan studeren aan de Pieter de Hoogweg achter de Pluk-Mekaalstraat, zeggen ze in Rotterdam. Economie was toen helemaal gericht op welvaartsontwikkeling. Zorgen dat we niet meer in de crisis zouden terechtkomen en dat we de ontwikkelingslanden een beetje zouden helpen. Meneer Jan Tinbergen was onze grote professor. Later, veel later, toen hadden we het niet meer over welvaart, maar dan gingen we spreken over welzijn. Dat is zo'n beetje als welvaart plus. Welvaart is inkomen en welzijn, daar moet je nog een beetje bij optellen. Bijvoorbeeld het nut en het plezier wat je ontleent aan een goede gezondheidszorg, aan kwaliteit van onderwijs, aan goede sociale voorzieningen. Nou, ik dacht, dan zijn we er wel een beetje. Maar dat is niet zo. We gaan tegenwoordig nog een hele stap verder. We hebben het tegenwoordig zelfs over geluk. Dan kom je een beetje in de buurt natuurlijk van waar we het hier op zondagmorgen over hebben. Gelukseconomie. Dus er wordt niet alleen het nationaal inkomen gemeten of de kwaliteit van het onderwijs. Nee, we gaan geluk meten. En we gaan landen met elkaar vergelijken. En het goede bericht van vanmorgen is, Nederland staat op de 5e plaats in de wereld. Alleen de Scandinavische landen gaan ons nog voor. Noorwegen, Denemarken, Finland en IJsland. Wij staan op de 5e plaats. Even om u een idee te geven, Frankrijk staat op plaats 24. Ja, dat dacht ik ook. Ik kan me dat ook wel voorstellen natuurlijk met al die gele hesjes. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat ze in Frankrijk minder snel tevreden zijn. Maar dat moet u van de zomer maar eens uitzoeken. Nederland zit in ieder geval in de top 5. Maar tegelijkertijd lees ik in de krant dat veel mensen een burn-out hebben. En de voedselbanken voorzien in een grote behoefte. En de eenzaamheid in Nederland is nog nooit zo groot geweest. En de politie heeft handenvol werk aan zogenaamde verwarde personen. Als we om ons heen kijken, dan zien we juist veel verdrukking. Gewoon direct bij. Hoeveel mensen ik niet ken die eigenlijk klem zitten. Of die ernstig ziek zijn. Zoveel verdrukking. Vlakbij. Ja, en hoe gaan mensen daar dan mee om? Die horen blijkbaar niet bij al die mensen die hebben gezegd dat ze zo gelukkig zijn toen die meting er was. Hoe kan dat nou? Hoe gaan de mensen er nou mee om? Ik denk dat er veel mensen zijn die in stilte in de verdrukking zitten. Die in stilte lijden. Die praten er niet over. Die zwijgen. Maar ja, je hebt ook mensen die zijn er heel open over. En die praten er voortdurend over. Over verdrukking en lijden. Pas zag ik nog eens een stukje van die beroemde Engelse natuurkundige Stephen Hawking. Stephen Hawking die alles weet van de moeilijke natuurkundige verschijnselen. U weet misschien wel wie ik bedoel. Hij zat de laatste jaren, vele tientallen jaren misschien wel, in een rolstoel. Kon niet meer communiceren. moest communiceren via een spraakcomputer. Had de spierziekte ALS. Hij maakte er geen geheim van dat hij gebukt ging onder zijn lijden. Hij werd er bitter van. En helaas is Hawking, vorig voorjaar gestorven als een uitgesproken atheïst. Zo kan lijden uitwerken. Mensen kunnen erdoor verbitterd raken. Het is nog niet zo lang geleden dat ik een boek in handen kreeg dat geschreven werd door een arts in de verpleegzorg. Hij schrijft over lijden. En hoe mensen met lijden omgaan. Sommigen zijn optimistisch en strijdbaar. En anderen zijn meer gelaten of soms ook verbitterd. Het maakt voor de dokter niet veel uit hoe de mensen met het lijden omgaan. Want, zegt hij, wat er ook gebeurt, het refrein is hein. Ik schrok ervan. Het refrein is hein. U begrijpt wel, het terugkerende refrein van elk leven is volgens hem magere hein. Zo brengt lijden je tot sarcasme. Bitter sarcasme. Als het over lijden gaat en verdrukking, ja, dan is er zwijgzaamheid of bitterheid of sarcasme. En dan ben ik ongetwijfeld nog heel veel mogelijke andere reacties vergeten. Dit gezegd hebbend, denk ik dat het tijd is om te kijken van hoe wij, als gelovigen, wij die het eeuwige leven, de Heer mogen kennen, het leven van heerlijkheid, laat ik het zo zeggen, dat is nog beter uitgedrukt, mogen kennen. Wij die daar naar uitzien, hoe gaan wij daar nou mee om? Paulus zegt in de Romeinenbrief: we weten nu dat God alle dingen doet meewerken ten goede. Op dat punt aangekomen in deze zin heb ik in gedachten vaak een punt gezet. Maar er staat geen punt. De zin loopt gewoon door. God doet alle dingen meewerken ten goede voor hen, comma, die God liefhebben. Dat is een belangrijke beperking. Die God geloven. Als je dat tot je door laat dringen, dan staat er in feite dat alle dingen, dus ook die verdrukkingen in ons leven, dat lijden in ons leven, dat dat een positieve uitwerking heeft. Dat dat meewerkt ten goede. Het is mijn ervaring dat zolang je niet zelf indringend met lijden geconfronteerd wordt, dat deze tekst je niet echt raakt. Dat je denkt van, nou ja, spannende tekst, zoeken we later nog wel eens uit. Pas als je persoonlijk met lijden geconfronteerd wordt, dan pas valt het kwartje. En durf je dit te aanvaarden en te beamen. Ja, God doet goed door lijden en door verdrukking heen. Dan ga je het rijtje langslopen wat we net gehad hebben. Hè? Van verdrukking naar volharding en van volharding naar beproefdheid. En van beproefdheid naar hoop. Naar zekere verwachting. Dat wat komt. Wat het meest belangrijke in dit leven is. Voor gelovigen heeft lijden en verdrukking niets te maken met pech. Er zijn zoveel mensen die een ziekte wijten aan toeval. In de zin van, ja, die krijgt het wel en die krijgt het niet. Of alle dingen die ons kunnen overkomen. Alles is pech. Alles is toeval. Nee, voor gelovigen is die verdrukking in het lijden niet een gevalletje pech. En nog minder een gevalletje straf. Daar hoor ik ook wel eens over. Nee. Of met die waandenkbeelden zo van, joh, hou moed, God strijdt ook mee hoor. Tegen het kwaad dat ons overkomt. Alsof God zijn best doet. Maar ook niet alles kan. Als verdrukking en lijden gelovigen treft, is dat geen straf van God. Maar ik zou willen zeggen, en ik zeg dat de apostel na, het is genade. Lijden heeft voor de gelovigen een doel. Lijden zal tot iets leiden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat verheerlijking en lijden met elkaar te maken hebben, dat blijkt uit het schriftgedeelte dat we vanmorgen gelezen hebben. Ik haal het plaatje nog even terug. We roemen in de hoop op de heerlijkheid van God, maar we roemen ook in de verdrukkingen. En in één adem staat er achteraan, omdat we weten dat verdrukking volharding uitwerkt en volharding beproefdheid. En beproefdheid de hoop. Langs die keten komen we van lijden naar verwachting. Verdrukking bewerkt in een aantal stappen verwachting uit. Verwachting op de heerlijkheid van God. De heerlijkheid die ons als gelovigen als eerste ten deel zal vallen. Een heerlijkheid die daarna in tijdperken die volgen ook anderen ten deel zal vallen. Zij het, ja, opnieuw na verdrukking en lijden. Wij die geloven, roemen in de verwachting. In datgene wat ons te wachten staat. Maar ook in de verdrukkingen van het heden. Omdat de verwachting op opstanding, op een verheerlijk lichaam. Een lichaam zoals de Heer Jezus heeft gehad. Wat door muren heen bewoog. Waar het lijden over was. Daar verlangen we naar. Daar zien we naar uit. Verdrukking en lijden versterken dat verlangen. Ik realiseer me heel goed dat dit een moeilijke boodschap is. Dat die eigenlijk alleen maar door ervaring en door overgave eigen gemaakt kan worden. Het is niet een boodschap waar je veel handen voor op elkaar zal krijgen. Een betoog over geluk, weet u nog wel waar we het aan het begin over hadden? Een betoog over geluk, hier en nu, ja, dat hapt veel makkelijker weg. Verdrukking en tegenslagen en lijden, dat zijn thema's die moet je mijden als de pest. Wat maakt een christen dan zo anders dan andere normale mensen? Laat ik dat maar even zo zeggen. Wat maakt een christen dan zo anders? Ja, volgens mij is het antwoord heel simpel. De gelovige ziet in alles Gods hand. Ook in datgene wat hem of haar ten deel valt in de vorm van verdrukking en lijden. We houden als christenen het oog gericht niet alleen op wat het oog ziet, maar ook op wat het oog niet ziet. Voor ons als gelovige is het zeker. Verdrukking en lijden hoort erbij. We vragen er zelfs om. We zingen hier af en toe een liedje van Ellie en Rickert. En daar komt een zin in voor. Geef mij zon en regen, opdat ik groeien mag. Dat is knap, hè? Zo'n woord. Echt. Zo scherp bedacht. We willen geen regen, maar we weten ook dat als we te weinig regen krijgen, dan zien we buiten, dan zeggen we ja, nou gaat het toch niet goed. En zo is het ook met ons geestelijk leven. En ergens verderop zingen ze, kneed mij, Heere God. Ook als het soms wel eens pijn doet. Knap, we weten het wel diep van binnen. We weten het wel diep van binnen dat lijden nodig is om te groeien. Het lijkt een tegenstelling, maar het is niet zo. Lijden is nodig om te groeien. Lijden heeft dus een doel en dat is groeien. Tot wasdom, tot rijpheid. Tot verdieping in je geloof. Ja, ik zei het al, dat zijn eigenlijk dingen die je eigenlijk alleen maar eigen kunt maken. Uit ervaring. In combinatie natuurlijk met het woord dat ons hierop aanspreekt. Door middel van deze teksten. Je ziet dat in de Bijbel. Allerlei mensen die daar met lijden te maken kregen, die komen er sterker uit tevoorschijn. Ik wil er drie noemen. Wat dacht u van Abraham? Wat een verdrukking en beproeving kreeg die te verwerken. Toen hem gevraagd werd om datgene af te geven waar hij zo lang op gewacht had. Zijn eerstgeborene. Maar hij vertrouwde God. En hij geloofde, daar komt het, hij geloofde dat God bij machten was om zijn zoon uit de dood terug te brengen. Zijn zoon. Ja. De zoon van Abraham. Maar ook een verwijzing natuurlijk naar de zoon. Op die manier stelde hij zijn vertrouwen op God. En zo werd hij de vader van alle gelovigen. De vader van hen die bij beproeving hun geloof bouwen op God. En Job, daar hoef ik u maar weinig over te vertellen. Die is zo bekend. We kennen allemaal de uitdrukking zo rijk als Job en zo arm als Job. Dat zegt zoiets van, nou in je leven kan je van alles meemaken. Daar weten de meesten van ons ook genoeg van te vertellen. En als hij dan diep in de ellende zit, dan komen zijn vrienden langs en die stellen hem allerlei kritische vragen. Joh, waarom overkomt jou dat nou? En zelfs zijn eigen vrouw zegt tegen Job, zegen God en sterf. Ja, dat is niet een lofprijzing. Nee, dat is zoiets als, nou de zegen hoor. Nee. Zegen God en sterf. Maar Job vertrouwt God. En die zegt, zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? Ik denk ook aan Jozef. Dat is de derde dan. Jozef, die wordt door zijn broers veracht en in de put geworpen. Dat is een beeld van het graf. Overgeleverd aan de dood. Hij heeft geluk dat er nog anderen langskwamen. Om hem eruit te halen. Carrière gemaakt in Egypte. Maar tenslotte toch weer valselijk beschuldigd en in het gevangen terechtgekomen. Wat een verdrukking en wat een lijden. Het leek een successtory te worden, maar het liep even helemaal mis. Maar hij hield stand toen zijn geloof op de proef gesteld werd. En God gaf hem zelfs een extra gave, de gave van profetie. En dankzij die gave heeft hij, nou laat ik maar zeggen, het volk Israël in wording. Want we hadden natuurlijk alleen nog maar Jacob met zijn zonen. Het volk Israël in wording. Dankzij die profetie is het volk Israël gered. Jozef is beproefd door God. En hij was eerst een wat pedante jonge man. Dat mogen we zo toch wel zeggen. Maar hij is geworden tot een wijs en barmhartig man. En zo heeft hij een heel volk gered. Het volk Israël. En laat dan al net de redder van de wereld uitgeboren worden. God vertrouwen, ook in het lijden. Daarover gaat het in dit soort voorbeelden. Of beter gezegd, God nog meer vertrouwen ondanks het lijden. Of misschien moet ik wel zeggen, God nog meer vertrouwen dankzij het lijden. Het lijden heeft een doel, heeft zin. Misschien kunnen we dat intussen met elkaar, zij het schoorvoetend, accepteren. Maar er komt nog een volgende orde. Een uitdaging. Een uitdaging als we bedenken dat God zelf de kracht is achter het lijden. Dat hij het lijden geschapen heeft. Dus achter het lijden dat hoop en verwachting brengt. Achter dat lijden zit de hand van God. Dat is misschien nog wel moeilijker te accepteren. Zo ben ik niet opgevoed. Dat was altijd de tegenspeler van God. En dan hou je zo'n kleine God over. En het is ook niet wat de Bijbel erover zegt. De Bijbel zegt, Jesaja, God spreekt via de mond van een Jesaja, ik ben de Heere en er is geen ander die het licht formeert en die de duisternis schept, die het heil bewerkt. Ja, daar zeggen we wel ja op. Maar ook die het onheil schept. Ik ben de Heere en ik doe dit alles. En dan wil ik nog één ding toevoegen. En dat is in dit geval dan geen horde of extra uitdaging, maar een bijzondere zegen. En dat is, God leidt mee. God leidt mee. Hij leidt niet alleen, leidt mij Heer, met EI. Maar hij leidt ook met een lange ei, als ik het zo mag zeggen. Hij leidt mee. Het feit dat hij lijden inzet om ons op te voeden, te vormen, dat is één. Maar hij is ook degene die het creëert en ook degene die meeleidt. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, zegt Paulus. De Vader van het medelijden. En de God van alle bemoediging. Vertroosting kan je misschien beter vertalen, concordant. De God van alle vertroosting. God scherpt het lijden. Hij zet het lijden in om onze verwachting te laten groeien. Om ons vertrouwen in een hemelse toekomst te versterken. En gaande dat lijden, wat hij zelf in de hand heeft, leidt hij mee. Dit is een heel heet hangijzer. Dat besef ik heel goed. Voor ons ieder. Persoonlijk. We hebben dat moeilijk te aanvaarden. Maar ik denk dat we zover kunnen komen. En dat het ons dan helpt. En dat het ons verder brengt. Tot het doel wat God met ons ieder persoonlijk voor ogen heeft. Ik heb eens een hele mooie stukje gevonden in een boekje van meneer C.S. Lewis. Sommigen van u zullen hem misschien wel kennen. Hij is een beroemde Engelse theoloog. En wat meer is, een gelovig mens. Die combinatie kom je niet altijd tegen. Het was ook een creatief mens. Hij heeft kinderboeken geschreven met een diepere laag. De Narnia-verhalen. De chronieken van Narnia, ook verfilmd. 100 miljoen exemplaren van een kinderboek. Wat de bedoeling heeft om kinderen bij God te brengen. Een gerespecteerd wetenschapper uit Oxford, 1963 overleden. Tientallen jaren lang had hij een praatje voor de BBC. En Lewis gebruikte gewone beelden om moeilijke geloofsvragen duidelijk te krijgen. Zo ook de vraag over de zin van het lijden. En hij gebruikte daarbij het voorbeeld van het opvoeden van een hond. Nou weet u wel misschien dat Engelsen die zijn gek op honden. Ik heb zelfs wel eens een dienst meegemaakt in Zuid-Engeland in een evangelische gemeente. Een hele enthousiaste club. En daar werd gebeden voor de zieke gemeenteleden. Maar ook voor de zieke huisdieren van de gemeenteleden. Ik vond het wel een beetje gek. Maar zo gek zijn ze met honden daar. En hij dacht, kom, laat ik dat beeld van die honden nou eens gebruiken om iets te zeggen over hoe God omgaat met ons. Zo gaan wij ook met onze honden om. En hij zegt, ja, als je van een hond een gewaardeerde en betrouwbare huisgenoot wil maken, dan moet je hem veel leren. En dat ervaart die hond als een verdrukking. En soms moet je hem wel eens, als hij heel erg ongehoorzaam is, moet je hem wel eens een keer optrekken zo aan zijn riem. Dat heb ik ook wel eens gedaan, ja. De hond vindt dat niet leuk, die gaat veel liever zijn eigen gang. Zonder regels en al die commando's. Maar om goed te functioneren moet hij gehoorzaam zijn. En moet hij zich onderschikken. Onderschikken? Dat woord heb ik meer gehoord. Het doet ons wel eens pijn. Medelijden. We lijden een beetje mee. Het doet ons wel eens pijn als we die hond flink moeten aanpakken. Maar ik weet, dat is ook ervaring. Ik heb genoeg honden gehad. Doe je dat niet, dan krijg je een hele ongehoorzame hond. Die verwend is. En voordat je het weet, bijt hij je in je kuiten als het hem niet aanstaat. Een kuitenbijter, zo is het. Die opvoeding van een hond, die heeft iets te maken met onze opvoeding, met onze geloofsopvoeding, met de manier waarop wij gevormd worden. Kneed mij, ook als het soms wel eens pijn doet. Ons leven, ons geloofsleven, is een leerschool. We worden in het hier en nu, worden we als gelovigen gevormd. Gevormd om ons vertrouwen op God te leren stellen. God te zien als degene die de bepalende factor is in ons leven. Zonder hem kunnen we niets doen. Echt niet. Zonder hem is geen leven. Dat besef moet diep in ons doordringen. Daar zijn we van nature niet toe geneigd. We weten het zelf veel beter. Net als die hond. We denken dat we heel wat zijn. Daarom wil God ons op zijn manier duidelijk maken dat we zonder hem niets kunnen. En als je dan nog bedenkt dat God met ons allemaal een plan heeft. Een heel leuk plannetje. Namelijk om ons in te zetten. Om ons een functie te geven. En mensen zeggen, ja, wat is dat nou in de hemel? Elke keer maar een beetje met een tak zwaaien. Nee, dat is zondagsschoolstijl. Nee, we hebben een functie. En dat is om zijn grootheid te verkondigen, zijn heerlijkheid te verkondigen onder de hemelingen. Ja, voordat we zover zijn, moeten we in dit leven nog wel een paar keer een vuurproef meemaken. We worden gevormd voor de taken die ons wachten, te midden van de hemelingen. Om Gods grootheid te kunnen tonen, te betonen, te verkondigen. Paulus zegt naar de gelovigen in de gemeente van Efeze: God heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten. Waarom? Om in de komende tijdperken de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen. Daar worden we voor opgeleid. Daar trainen we voor. Daarom roemen we in de verdrukkingen. Want verdrukkingen bewerken beproefdheid. En beproefdheid verwachting. En dat is geen keuze van ons. Dat overkomt ons. Zo werkt het. Er zullen misschien mensen onder u zijn die zeggen, ja maar, wacht nou eens. Zo gauw geef ik me niet gewonnen. Je moet toch je best doen, als je in verdrukkingen zit, om er wat aan te doen. En als je ziek bent, dan moet je er toch wat aan doen. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Natuurlijk moet je er iets aan doen. Maar doe het niet in je eentje. Of op je eigen houtje. Zoek de dialoog met God. Kijk, dan zijn we precies op het punt wat God bedoelt. Dan ga je vanzelf in dialoog, want daar gaat het om. Om die groeistap. Ook Jezus zocht de dialoog. Toen hij naar het kruis ging. Toen het lijden heel dichtbij kwam. Toen zei die Vader, Indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar hij voegde er gelijk aan toe. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Dat is overgave. Dat is onderschikking. Dat kan ons ten voorbeeld zijn. Onderschikken aan God. Dat deed Jezus. En dat doen wij. Wij zijn kinderen van God. Zelfs zonen, zegt de Bijbel. Zonen in de betekenis van vertegenwoordigers en beelddragers. We mogen God aanspreken met papa. Onvoorstelbaar. Een Jood durft zijn naam niet eens te schrijven. En wij mogen hem zo aanspreken. Nou dan, als we nou kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Zo is dat met kinderen. En alles wat erbij hoort als je erfgenaam bent. De vorderingen en de schulden. In dit geval dan de mooie dingen, de overwinning, maar ook het lijden. Ik denk aan die volgende tekst, waar staat: gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, waardoor we roepen Abba Vader. De geest die getuigt met onze geest, met een kleine g, hè? Dat is maar een klein geestje wat wij zijn, dat wij kinderen van God zijn. En als we kinderen van God zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God. Mede erfgenamen van Christus dus. We staan op één lijn bijna. Mede erfgenamen. Indien we delen in zijn lijden, is het ook om te delen in zijn verheerlijking. Nou, dit is een tekst uit de NBG van 1951... We weten intussen hier wel wat meer. En we kunnen nog een paar diepe elementen eraan toevoegen. We zijn eigenlijk niet mede-erfgenamen. Maar dat heb ik hier geleerd. We zijn mede-lotgenoten. We genieten met Christus hetzelfde lot. En dan moet u bij lot niet denken in de negatieve betekenis van het woord. Zo in de zin van, ja, het is je lot. Je zal ermee moeten leven. Nee, nee, nee. Het gaat hier over een lotsdeel. Een aandeel. Een aandeel in iets. Een recht. Een onverdiend verkregen recht. Het recht om mee te delen. Om mee te delen. In alles wat Christus een deelgevallen is. En dat is verheerlijking. Maar het is ook lijden. Daarom zegt Paulus ons: joh, maak je daar nou niet zo zorgen over. Want ik ben er zeker van dat het lijden in de tegenwoordige tijd, nu we leven, niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Het lijden in dit leven, hoe groot ook, het valt in het niet. Relatief, gerekend ten opzichte van datgene wat ons in heerlijkheid of aan heerlijkheid geopenbaard zal worden. Romeinen 8 vers 18. Dat is makkelijk te onthouden. Daar kunnen we wat aan hebben aan die tekst. Dat is, hou vast. In de tijden van verdrukking. Of lijden. Laat je niet overvallen door die boze dag. Die dag die komt. Voor allemaal. Vroeg of laat. En sommigen hebben al een aantal van die dagen. Of langer. Achter de rug. Bereid je daarop voor. Op dat moment, als die dag daar is, dan is het te laat om je de vraag te stellen: waar komt het lijden vandaan en wie zit erachter? En wat is het doel, de zin van het lijden? Daar heb je daar je hoofd niet meer bij. Het is goed als we dan ons huiswerk gedaan hebben. Dat we beeld hebben hoe God met ons bezig is. Laten we ons aan God onderschikken. En deze waarheden proberen ons geestelijk eigen te maken. Dan is ons lijden een weg die ons dichter brengt bij God. Nader tot u is toch ons gebed. Of, Vader, wat gij doet is goed. Kijk, mensen die God niet kennen, die hebben geen andere mogelijkheid dan verdrukking en lijden aan het noodlot toe te schrijven. Pech. Zo is het nou eenmaal. Nee. Wat een genade is het dan dat wij mogen weten dat God de regisseur is. Hij is degene die alles op zijn plek zet, de plaatser. De Vader van het medelijden. Of de God van de vertroosting. Hij brengt verdrukking en beproeving en lijden in onze levens. Om ons dichter bij hem te brengen. Om ons te verlangen, laten verlangen naar zijn heerlijkheid. Om ons op te bouwen en te vormen en te trainen tot geoefende slaven. Ja, dat is een hard woord, slaven. Dat wordt door Paulus vaak gebruikt. Om ons op te voeden, te vormen tot geoefende slaven. Boodschappers, om in de komende eonen zijn heil aan de hemelingen te kunnen verkondigen. Met recht, gestoeld op ervaring. Vader, kneed mij, ook als het soms wel eens pijn doet. Amen. We zingen nu twee liederen. Het eerste lied is een solo. Dan gaat het over God zal voor ons zorgen. En daarna zingen we met elkaar Nader tot u. Ook bekend als het lied Als ik maar weet dat hier mijn weg. Thank you. Laten we danken met elkaar. Vader in de hemel. Abba. Vader. Geef ons geloof. Leer ons in te zien met welke bedoeling wij geconfronteerd worden met verdrukkingen, met lijden. Heer, breng ons dichter. Nog dichter. Bij u. Nader tot u. Heer, help ons verlangend uit te zien naar uw toekomst. En het heden te dragen. Met rustig, kalme moed. Dank u wel, Heer, dat u het zal doen. Amen. We zingen nu ons slotlied. Wat de toekomst brengen mogen. Ik heb nog één woord voor u. En dat is Paulus die in de tweede brief aan de gemeente van Korinthe zegt. Daarom verliezen wij de moed niet. Want ook al vervalt de uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke mens, heb ik er aan toegevoegd, van dag tot dag vernieuwd. Van buiten vervallen we. Maar van binnen groeien we. Want de relatief lichte last. Ik heb daar het woordje relatief tussen gevoegd. Want de last kan soms heel zwaar zijn. Maar goed, het is relatief ten opzichte van wat volgt. De lichte last van de verdrukking van dit ogenblik bewerkt, er zit beweging in, hè? Bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand eeuwig, of beter, liever, altijd durend gewicht van heerlijkheid. Dus dan twee dingen tegenover elkaar. Goed, een hele goede zondag en graag tot later.